Ik begin vanavond in Exodus 13 vanaf vers 17. En het is geschied toen Farao het volk had laten trekken, zo leidde hen God niet op de weg van het land der Filistijnen, hoewel die nader was. Want God zeide dat het de volken niet trouwen als zij de strijd zien zouden en wederkeren naar Egypte. Maar God leidde het volk om langs de weg van de woestijn der Schelfzee. De kinderen Israëls nu togen bij vijven uit Egypteland. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich, want hij had met een zware eed de kinderen Israëls bezworen, zeggende: God zal u lieden voorzeker bezoeken, voer dan mijn beenderen met u lieden op van hier. Alzo reisden zij uit Sukkot en ze legerden zich in Etam aan het einde der woestijn. En de Heere toog voor hun aangezicht desdaags in een wolkkolom dat hij hen op de weg leidde, en desnachts in een vuurkolom dat hij hen lichtte om voor te gaan dag en nacht. Hij nam de wolkkolom desdaags, noch de vuurkolom desnachts niet weg van het aangezicht des volks. Toen sprak de Heer tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls dat zij wederkeren en zich legeren voor Pi-Hachirot, tussen Migdol en tussen de zee, voor Baal-Zephon. Daartegenover zult gij u legeren aan de zee. Farao dan zal zeggen van de kinderen Israëls: zij zijn verward in het land, die woestijn heeft hem besloten. En ik zal Farao's hart verstokken, dat hij hen najagen. En ik zal aan Farao en al zijn heer verheerlijkt worden, alzo dat de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben. En ze deden alzo. Toen nu de koning van Egypte werd geboodschapt dat het volk vluchtte, zo is het hart van Farao en van zijn knechten veranderd tegen het volk. En ze zeiden: waarom hebben wij dat gedaan, dat we Israël hebben laten trekken, dat ze ons niet dienden? En hij spande zijn wagen aan en nam zijn volk met zich. En hij nam 600 uitgelezene wagens, ja, al de wagens van Egypte en de hoofdlieden over die allen, want de Heere verstokte het hart van Farao, de koning van Egypte, dat hij de kinderen Israëls najaagde. Doch de kinderen Israëls waren door een hoge hand uitgegaan. En de Egyptenaars jaagden hen na en achterhaalden hen, daar ze zich gelegerd hadden aan de zee. Al de paarden, de wagens van Farao en zijn ruiters en zijn heer, nevens Pi-Hachirot voor Baal-Zephon. Als Farao nabijgekomen was, zo hieven de kinderen zelfs hun ogen op en ziet, de Egyptenaars togen achter hen. En zij vreesden zeer. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere. En ze zeiden tot Mozes: hebt gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren, weggenomen, opdat we in deze woestijn sterven zouden? Waarom hebt gij ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypte gevoerd hebt? Is dit niet het woord dat we in Egypte tot u spraken, zeggende: houd af van ons en laat ons de Egyptenaren dienen? Want het waren ons beter geweest de Egyptenaren te dienen dan in deze woestijn te sterven. Toch Mozes zeide tot het volk: vrees niet, staat vast en ziet het heil des Heren, dat hij heden aan de lieden doen zal, want de Egyptenaars die gij heden gezien hebt, zult gij niet wederzien in eeuwigheid. De Heere zal voor de lieden strijden en gij zult stil zijn. Toen zeide de Heer tot Mozes: wat roept gij tot mij? Zeg de kinderen Israël dat ze voorttrekken. En gij hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en klief dezelfde, dat de kinderen Israëls door het midden der zee gaan op het droge. En ik, zie, ik zal het hart der Egyptenaren verstokken, dat zij na hen daarin gaan, en ik zal verheerlijkt worden aan Farao en al zijn heer, aan zijn wagenen en aan zijn ruiteren. En de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben, wanneer ik verheerlijkt zal worden aan Farao, aan zijn wagenen en aan zijn ruiteren. En de engel Gods, die voor het Heer van Israël ging, vertrok en ging achter hen. De wolkkolom vertrok ook van hun aangezicht en stond achter hen. En ze kwam tussen het leger der Egyptenaren en tussen het leger van Israël. En de wolk was tegelijk duisternis en verlichtte de nacht, zodat de een tot de ander niet naderde de ganse nacht. Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de Heere de zee weggaan door een sterke oostenwind die ganse nacht, en maakte de zee droog en de wateren werden gekliefd, en de kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden van de zee op het droge, en de wateren waren hun een muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. En de rest van het verhaal kent u al, want het is al gezegd, namelijk dat Farao en zijn leger zouden omkomen in dezezelfde zee waardoor Israël verlost zou worden. Natuurlijk is het in de eerste plaats geschiedenis, en is zelfs een heel belangrijk deel uit de oud-testamentische geschiedenis. Maar toch staat het ook te boek als een teken. Dat blijkt wel duidelijk, omdat het ook in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. En niet alleen het Nieuwe uiteraard, want ook in het Oude Testament wordt er nog dikwijls naar verwezen. in zowel de profetieën als de psalmen. Want er wordt verwezen naar de grote wonderen die God aan Israël gedaan had. En daarbij wordt in de eerste plaats altijd gedacht aan de uittocht uit Egypte, met daarmee gepaardgaand de tocht van Israël door de wateren van de Schelfzee. Hoe groot die wateren geweest zijn, weet ik niet, maar in elk geval is het zo dat het als een bijzonder groot wonder te boek staat. Dat wil zeggen, in dit boek staat het zo te boek, als een groot wonder waarbij de wateren en daarmee ook Egypte overwonnen werd en waarbij Israël verlost werd. Het volk wat genoemd werd bij de naam des Heren, dat volk werd uitgeleid uit de slavernij en gebracht naar de vrijheid. En dat was door deze zee, die dan, of je nou groot of klein was, heeft er niks mee te maken, maar een zee dan toch in elk geval die voldoende groot was om de Egyptische legers daarin te doen verdrinken. En daar gaat het maar om. Alle bekende of misschien u onbekende discussies over wat voor zee dat was en hoe groot of eigenlijk hoe klein die eigenlijk al was, dat maakt allemaal niks uit. Want als het een klein zeetje was, denk ik altijd maar, dan was het misschien niet zo'n groot wonder dat Israël het doortrok, maar dan was het wel een groot wonder dat farao en zijn legers daarin omkwamen. Dat is voor Werner Keller, de bestemde deze opmerking. En andersom, en als de grote zee was, dan was het een groot wonder dat God Israël daardoor verloste. En niet zo, maar een klein wonder inderdaad, dat de tegenstander daarin omkwam. Dus hoe je dat ook draait, het blijft altijd een groot wonder. Hè? En verder weten wij niet welke zee het was. Want we kunnen hem op de kaart in ieder geval niet meer terugvinden. Maar dat zegt niks. Er zijn wel meer dingen die op de kaart nou eenmaal veranderd zijn. Hoe dan ook, we zijn hier terechtgekomen bij een van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Oud-Testamentische geschiedenis, waarbij Israël inderdaad uitgeleid wordt uit de slavernij en dan een paar dagen onderweg is, om precies te zijn 3 dagen, want het blijkt dat men dan op de 3e dag vervolgens door deze Schelfzee trekt. Waar het precies allemaal staat, weet ik nou ook niet meer, maar in elk geval is het zo dat Israël op pad ging. Op de 15e. Dat op de avond van de 14e immers werd het paaslam geslacht en gegeten. En in die nacht werden de eerstgeborenen van Egypte in het algemeen dan gesproken gedood. En het blijkt dat men dan de 15e, de andere ochtend dan, op weg gaat om Egypte te verlaten. En pas op de 3e dag, dat is dan inmiddels de 17e, komt men aan bij deze Schelfzee. Dat wil zeggen, men komt er niet aan, men trekt er doorheen. Zo zit dat, hè. Men trekt dan door deze Schelfzee heen. En dat wordt dan beschouwd als een van de grootste wonderen van hele Oud-Testamentische geschiedenis. Omdat daar zelfs complete volkeren bij betrokken waren. Maar laat ik eerst in het algemeen wat zeggen, dat is het makkelijkste. Het zal u duidelijk zijn, dat hoop ik maar dat u dat al lang duidelijk was, dat deze verlossing door de Schelfzee in feite een uitbeelding is van de opstanding uit de dood. Daar komt het in de praktijk op neer. Het is ook heel gemakkelijk om dat na te trekken, want op de 15e van deze inmiddels eerste maand trok men uit Egypte. Dat is uiteraard een beeld van de dood. Men laat het oude achter zich. Dat is nou eenmaal de dood. En de datum, de 15e van de eerste maand, de datum komt ook overeen met later de datum van de kruisiging van de Heer Jezus. Het is op de verjaardag daarvan dus. De 15e van de eerste maand. De 14e van de eerste maand vierde de Heer met zijn discipelen de paasmaaltijd in de bekende opperzaal. En de andere ochtend werd hij gevangen genomen, of die nacht eigenlijk al. En de andere dag werd hij gekruist. Op de eerste dag van het feest van Pascha, dat is het. En dat komt overeen dus met de datum van de uittocht uit Egypte. Waarna het vervolgens zo is dat de Heer op de 15e stierf, of op de 16e in het graf was en dus op de 17e uit de dood opstond. Dat was dan de 17e van de eerste maand. Ik zou bijna zeggen de bekende 17e van de eerste maand, hoewel het helemaal niet bekend is hoor. Maar het was op de 17e van de eerste maand dan, dus op de 3e dag, op de kalender gewoon geteld, na zijn dood. En dat betekent dat die datum in de eerste plaats weer overeenkomt met de dag waarop Israël door deze Schelfzee trok. En de betekenis is eenvoudig genoeg. Dat men uittrok uit Egypte, de 15e is een beeld van de dood. Men laat het oude, de oude wereld achter zich. Dat gebeurt nu eenmaal door de dood. Maar men komt in de vrijheid, men krijgt nieuw leven. Wanneer men 3 dagen later door de Schelfzee trekt en zo weliswaar in de woestijn terechtkomt. Maar dan toch in de vrijheid en daar gaat het maar om. En het gaan door de wateren is het overwinnen van de wateren. En denk maar aan de wateren van de dood, want dat is het dan eigenlijk, hè, die overwint men en dus is het trekken door de Schelzee een beeld van de opstanding. Daar gaat het maar om. Dat is eenvoudig genoeg. En daarmee is deze hele geschiedenis natuurlijk in de eerste plaats een uitbeelding van de dood en opstanding van Christus, waardoor uiteindelijk, vele jaren later, Israël bevrijd zal worden uit de slavernij. Jawel, die van de wet namelijk. Oftewel, de slavernij van de zonde in het algemeen en de slavernij van de wet in het bijzonder, want zo is de situatie van Israël nog eenmaal. Weet u nog wat de tijdgenoten van de Heer Jezus tot hem zeiden? De Heer zei namelijk tot hen: indien gij in mij blijft geloven, mij blijft volgen, dan zult gij niet alleen de waarheid hebben, maar ook de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken dan. Als u mij blijft volgen. Dat klopt, want als men de Heer zou volgen, zou men hem ook volgen na zijn opstanding. En dat betekent dat men dan inderdaad in de vrijheid zou komen. Maar hoe dan ook, hij zegt, gij zult dan de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En toen werden ze boos, omdat ze eruit begrepen, want het was intelligent volk blijkbaar, omdat ze eruit begrepen dat hij dus zojuist gezegd had dat ze nu in slavernij waren. De waarheid zal u vrijmaken. Dat houdt in dat degene tot wie het gezegd wordt, dus in slavernij is. Toen werden ze boos en zeiden, wij zijn Abrahams zonen en we hebben nooit iemand gediend. En toen zei de Heer, want voor dat soort volk, met zulk intelligent volk kun je het kort zeggen. Toen zei de Heer, en ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Klaar uit. Zonder je, dan ben je een dienstknecht, een slaaf van de zonde. En daar gaat het maar om, dat was dus inderdaad dienstbaarheid of slavernij van de zonde. En dat is nog maar één ding, want het andere verhaal is natuurlijk dat men wel degelijk ook slaaf was van de wet. Maar het zijn twee dingen die niet altijd los van elkaar genoemd worden, omdat het eigenlijk precies hetzelfde is. Je vindt het ook merkwaardig genoeg genoemd in één adem in Romeinen, ik geloof dat Romeinen 6 is waar dat staat. In een fraaie uitspraak trouwens, niet over het oude, maar over het nieuwe verbond. Dat staat eerst in Romeinen 5 vers 21. Ik zal het zo kort mogelijk citeren dan. Er staat eerst in Romeinen 5 vers 21. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, dan is men de slaaf van de zonde. Gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen. De zonde is er eerst en daarna genade. En nog beter, eerst is er de heerschappij van de zonde en daarna is er de heerschappij van de genade. Maar, en als ik u nou vraag, wat is dan het tegenovergestelde van genade, zou je op dit vers, grond van dit vers moeten zeggen, de zonde. En dat is niet verkeerd, maar er zou ook een ander antwoord geweest kunnen zijn. Ja, en dat antwoord vinden we ook, namelijk op dezelfde bladzijde in mijn Bijbel, nog zelfs daarnaast in mijn Bijbel, namelijk in Romeinen 6 vers 14. Want daar staat, want de zonde zal over u niet heersen. Let op dat het meteen aansluit bij 5 vers 21. 5 vers 21 zegt, gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. En 6 vers 14 zegt, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de... En dat had er best kunnen staan, want gij zijt niet onder de zonde, maar onder de genade. En dan zouden wij gezegd hebben dat dit vers dus precies hetzelfde zegt als 5 vers 21, ja. Daar staat, de zonde heeft geheerst tot de dood, maar sinds de opstanding van Christus heerst de genade door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Vroeger heerste de zonde en na de opstanding van Christus heerst genade. En in 6 vers 14 zou dan hetzelfde staan, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de zonde, maar onder de genade. Dat is ook zo, want dat stond al in 5 vers 21. Maar hier in 6 vers 14 staat wat anders. Er staat, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Zodat als we nu naar aanleiding van 6 vers 14 vragen wat het tegenovergestelde is van genade, krijgen we twee antwoorden. Nog steeds zonde, maar ook wet. En van beide zijn wij vrijgemaakt. Waar er nog bij komt dat als er geen zonde was, zou er geen wet zijn. En andersom, als er geen wet zou zijn, zou er geen
Nou zou het wel zonde zijn, maar zou er geen overtredingen zijn. Om het nou helemaal correct te zeggen. Hè? En overtreding is heus weer synoniem met zonde, dus het maakt niet zoveel verschil. Zonder zonde zou er geen wet zijn. Is men bevrijd van de zonde, dan is men dus ook bevrijd van de wet. En dat is wat hier staat. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Betekent trouwens ook dat als men onder de wet is, dan is men onder de heerschappij van de zonde. In de praktijk is daar geen verschil tussen. Waar het nou om gaat is dat de situatie van Israël in de slavernij van Egypte simpelweg een uitbeelding is van de latere slavernij van Israël onder de wet. En dus onder de zonde. En de verlossing uit de slavernij van Egypte is een beeld van de verlossing van de wet. En de verlossing van de wet komt tot stand door de dood van de Heer Jezus. En dat betekent dat de uittocht uit Egypte een beeld is van de dood van de Heer Jezus. Dat kan er niet missen. De Heer Jezus is immers de eerstgeborene. En dat is precies wat er bij de uittocht uit Egypte gebeurde. De dood namelijk van de eerstgeborene. Zelfs het meervoud. Dood van de eerstgeborenen. Het punt is nu dat daarna men onder de genade, onder de heerschappij van de genade en dus in de vrijheid komt. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè. Dat heerschappij van de genade wil zeggen dat men dus in vrijheid geplaatst is. Hè? De vrijheid der heerlijkheid van de Zonen Gods. Uit Romeinen 8 is dat. Een paar hoofdstukken verder maar. Hè? Als men bevrijd is van de wet, dan is men onder de genade en dan is men dus in de vrijheid geplaatst. Wel, die vrijheid en de heerschappij van de genade komt tot stand. Niet door de dood van de Heer Jezus strikt genomen, maar door zijn opstanding. Want door zijn opstanding is een nieuw leven, een leven wat belast is of besmet is met of door de zonde, maar een leven wat in de vrijheid geplaatst is. Daar gaat het om en dat betekent dan ook dat wanneer wij verlost zijn van de zonde, van de wet en geplaatst zijn onder de heerschappij van de genade, dan zijn wij daadwerkelijk verlost. En als we verlost zijn, zijn we losgemaakt en als we losgemaakt zijn, zijn we vrij. Ja, zo is het. Weet u nog die ezel die losgemaakt werd? De ezel die eerst vastgemaakt was. De lastdrager. Ook een beeld van de mens onder de wet. Nou, ik had het eigenlijk wat uitgebreider moeten zeggen, maar ik laat het maar even zo. Maar hij wordt vrijgemaakt. Dat wil hij ook graag, overigens. Bekende verschijnsels bij de ezel, in de Bijbel althans. Hè. Ze zoeken altijd de vrijheid. Het komt omdat die ook niet in beeld is van de mens in het algemeen onder de wet, maar van de gelovigen in de dagen van de wet. En daar gaat het maar om. En die zoekt dus uiteraard zijn vrijheid. Daar wacht hij op. En zodra die gelegenheid zich voordoet, verkiest hij die vrijheid ook. Zo gaat het ook. En zo is het met ons ook. We zijn verlost van de dienstbaarheid van het oude verbond. En inmiddels zijn we vrij, maar in die vrijheid zijn we dienstbaar gemaakt aan Christus. En zijn dus dienaren van het nieuwe verbond. Ja. De Heer liet de ezel losmaken en zij liet zeggen, de meester heeft het van nodig en zo is het maar net. Wij zijn ook losgemaakt en het komt omdat de Heer ons gebruiken wil. Dat is het. Maar in ieder geval is dat in vrijheid, niet meer gebonden. Wel, die hele uittocht uit Egypte is daar uiteraard een beeld van. En ik denk dat ik daar straks nog wel even op terugkom. Want het wordt in het Nieuwe Testament ook in deze betekenis aangehaald. Maar eerst ga ik dan maar even terug naar Exodus 13, waar staat in vers 17. Het is geschied toen Farao het volk had laten trekken, zo leidde hen God niet op de weg van het land der Filistijnen, hoewel die nader was. En in de praktijk ook korter was. Want God zeide dat het den volken niet rouwen als zij de strijd zien zouden en wederkeren naar Egypte. Nou goed, de historische gebeurtenis is één ding. De typologische betekenis is natuurlijk een andere. Het is bekend, want ik leerde dat op de zondagsschool. Hè. Het is bekend, ik heb de kaart niet bij me, dus ik moet het me zo eventjes vertellen. Het is bekend dat als je van Egypte naar Canaan gaat, dan gaat dat vrij snel. Je kiest meteen een oostelijke of noordoostelijke richting. Gaat langs de kust van de Middellandse Zee gewoon de hoek om. En zo ga je dan naar Canaan. Dat is betrekkelijk kort. Hè. Neem gewoon de kortste route, de binnenbocht, zeg ik dan altijd maar. Hè. Het probleem is alleen dat de binnenbocht die gaat door de Gaza-strook, merkwaardigerwijze nog steeds als zodanig bekend. De Gaza-strook en Gaza is een van de steden der Filistijnen. Kortom, het is het land der Filistijnen. Dat land daar, precies in die zuidoostelijke bocht van de Middellandse Zee, zal ik maar zeggen, die kuststrook daar, dat is inderdaad de Gaza-strook, maar in de Bijbel is dat eigenlijk Palestina. Oftewel, dat is het land der Filistijnen. En als men dus de korte route had genomen, wat het meest voor de hand lag, zou men hebben moeten strijden met de Filistijnen. Nou, die weg neemt men niet. Men gaat een veel zuidelijke route, een erg veel zuidelijke route eigenlijk, uiteindelijk uitloopt eerst op 2 jaar omzwerving door de woestijn en daarna uiteindelijk 40 jaar. Al moet ik erbij zeggen dat ze in die tijd echt niet zoveel kilometers hebben afgelegd, want meestal was het de legerplaats, het legerkamp van Israël gewoon opgeslagen en werd het dus helemaal niet... vooruit gegaan, hè? Maar dat even terzijde. Maar die korte weg, die zou men hebben moeten nemen als het erop aankomt, maar men neemt de weg niet. Men gaat met een omweg, want dat is dan uitdrukkelijk de gedachte, zodat men pas veel later in Kanaan zou aankomen. In principe pas 2 jaar later. Dat wordt er hier allemaal niet bij verteld, maar we kennen dat uit de rest van de geschiedenis. Want pas 2 jaar later kwam men bij Kanaan aan. Bij de gelegenheid werden toen de bekende 12 verspieders uitgezonden enzovoorts. Nou, je kent het verhaal. Toen had je meteen al een scheiding tussen 2 en 10. He? Dat was erg vroeg, hè? 001 en 002, weet je wel. Nou goed. Maar in ieder geval, 2 jaar later kwam men bij Kanaan aan en zou het land binnengaan. Ze zijn genadig. In plaats van de korte route, onmiddellijk dus de route te nemen naar Kanaan, nam men een route die hem pas na 2 jaar en in het 3e jaar pas zou brengen in Kanaan. Wel, het gebeurde overigens toch niet, maar het had weer een andere oorzaak waar we nu dan niet op in zullen gaan. Maar het aardige is dat in plaats van onmiddellijk naar Kanaan te gaan, nam men een omweg die 2 jaren duurde. En waarom zou dat nou wezen? Makkelijk, hè? Makkelijk, hè? Dus daar is niks aan dus aan dit soort typologie. Of niks aan, het is niks moeilijks aan. Het is volstrekt te begrijpen, omdat het precieze profetische waarheid is met betrekking tot de uiteindelijke verlossing van Israël. Een verlossing namelijk die tot stand kwam door de dood en opstanding van Christus, want daar werd Israël verlost. Van de dienstbaarheid van de zonde, zowel als de wet. Maar men ging niet de korte route en in plaats daarvan volgde men een route die men nog steeds niet beëindigd heeft. Dat wil zeggen, de 2000, want nu zijn het ineens 2000 geworden, de 2 jaren, oftewel de 2000 jaren zijn nog niet om. Dat is eigenlijk het verhaal. Zodat we hier al een uitbeelding meteen vinden van de roeping van de gemeente. Daar komt het op neer. Ja, niet al te nadrukkelijk, maar het is het wel degelijk. Er komt er bovendien nog bij dat er nog heel wat anders in zit in deze geschiedenis. In de eerste plaats staat er natuurlijk in vers 18, het laatste stukje van vers 18, de kinderen Israëls nu togen bij 5 uit Egypteland. Er zijn er die denken dat daar staat hoe laat het was toen ze vertrokken. Hè? Zo bij 5, hè? Bij 5. Maar goed, dat is Scheveningen. Maar daarom heeft men ook andere vertalingen daarvoor gezocht. Ik heb niet tenminste behoefte voor een andere vertaling. Dus ik laat het maar gewoon staan. Het is alleen geen tijdsaanduiding natuurlijk. Het veronderstelt. Kijk, ik ben in dienst geweest, dus ik begrijp hoe dat is. In rotten van 5 dus, hè. Zo zit dat eigenlijk gewoon, hè. 5 naast elkaar. Of het echt zo ordelijk verliep, weet ik niet. Maar het staat hier wel. En ik zou ook niet weten waarom het niet zo zou zijn. In elk geval wordt het begrip 5 dan toch hier genoemd. En zelfs als men meent een andere vertaling te moeten maken van deze zin, dan nog doet het er niks aan af dat die 5 hier genoemd wordt. Zij het dan op een nog meer verborgen wijze, maar het versterkt voor wat mij betreft alleen maar het argument. Want waar het om gaat is natuurlijk dat die omweg die gemaakt wordt, op een of andere wijze de aanduiding is van de omweg van Israël in deze tegenwoordige bedeling, zal ik maar zeggen, de 2000 jaar van omweg en dus van vertraging. En dat is inderdaad de 5e bedeling. Dus dat die 5 hierbij genoemd wordt, dat is overigens helemaal zo gek niet. Waar er nog bij komt, dat het principe van een omweg, een uitwijking of een afwijking van de normale route, al eerder in de Bijbel is voorgekomen. Ik weet niet of ik dat hier wel eens verteld heb. Je krijgt namelijk alles een keer met een omweg te maken in Genesis. Even zoeken hoor. Genesis 28. Genesis 28. Waar Jacob, jawel, waar Jacob zojuist tot eerstgeborene verklaard is. En dat het samenhangt met de dood van de eerstgeborene van Egypte en de heiliging van de eerstgeborene van Israël. Zoals vermeld in Exodus 13, het hoofdstuk waar we uitkomen, het eerste deel van het hoofdstuk is dat. Wel, dat het daarmee te maken heeft lijkt me duidelijk. Kortom, het komt erop neer dat als Jacob, of als Isaac, zowel Jacob als Esau zegent, dan heeft dat ook te maken met de dood en opstanding van Christus en het aanbreken van het nieuwe verbond. Want dat is wat het werkelijk uitbeeldt. Bij die gelegenheid werd trouwens ook een geitenbokje geslacht. Nee, het valt niet zozeer op, maar het gebeurt daar wel. En dan blijkt dat de zegening die voor Esau bestemd was, bij Jacob terechtkomt. En daarin zouden we toch op zijn minst ook de verhouding tussen Israël en de gemeente moeten herkennen. Hè? Dat zullen we daarin moeten zien. Namelijk Esau als type van het natuurlijke Israël. Israël dus. En dan Jacob, die later kwam als type van de gemeente. En die krijgt dan dus toch het eerstgeboorterecht. Dus bedoel maar, die geschiedenis op zich is al duidelijk genoeg. En wat er dan gebeurt, is dat Jacob moet vluchten. Dat wil zeggen, voor Esau. Dat klopt ook. Want de eerste christenvervolgingen, jawel, ontstond op de eerste zendingsreis van Paulus. En die was afkomstig van de Joden, inderdaad. Om dan over de vervolging van de christenen in Jeruzalem, al veel eerder, dan om maar even te zwijgen. Maar hoe dat ook zij, als Jacob daar de familie moet verlaten, dan is dat een beeld van de roeping van de gemeente. Maar de roeping van de gemeente gaat langs een andere route. Want kijkt u maar eens, Jacob moet vluchten in Genesis 28. En dan komt en dan trekt hij uit Berseba en dan gaat hij naar Haran. Maar de eerste plaats waar hij dan zo'n beetje stopt als het donker wordt, er is een plaats die aan de ene kant bekend is als Luz, maar die sindsdien bekend is als Bethel. En Bethel betekent letterlijk huis Gods en is de hele Bijbel door een type van de gemeente. In elk geval van nog een paar dingen soms, maar in elk geval van de gemeente. Bethel. Op die plaats begint hij ook prompt te dromen en dat sluit aan bij een gedachte die ik ook al eens vaker onder woorden gebracht heb, namelijk zodra profetieën gedaan worden in de vorm van een droom of een visioen, wat strikt genomen hetzelfde is. Zodra dus profetieën gedaan worden in de vorm van een visioen, hebben ze rechtstreeks van doen met de bedeling waarin wij leven, of meer in het algemeen, ze hebben dan rechtstreeks van doen met de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Kortom, als een profetie gewoon in klare taal gegeven wordt, als het gewoon verteld wordt, zal ik maar zeggen, met wat voor gekke beelden trouwens ook, want er kan nog heel wat typologie in voorkomen. Maar als het in klare taal verteld wordt, dan betekent het gewoon dat het normale profetieën zijn in verband met de openbaring van het Koninkrijk van Christus in de toekomst, want daar gaat het altijd over. En als het komt in de vorm van een visioen of een droom, dan heeft het altijd te maken met de verborgenheden van het komende Koninkrijk. Zal ik eens een voorbeeld geven? De droom van Jozef. Maar dit is meteen een hele moeilijke. Hè? De droom van Jozef. Jozef droomt dat hij heerser zal zijn over Israël. Nou, het oude verhaal is dan weer, en ik probeer het altijd kort te vertellen, maar dat lukt me nooit hoor. Maar het oude verhaal is dan weer dat niet Jozef, maar Juda de koning zou voorbrengen en dus heerser zal zijn over Israël. En dan zeggen we nee, maar dat slaat op dat Jozef in Egypte zou terechtkomen en daar over Israël zou heersen. Oh ja, nou dat was nog wel wat meer trouwens dan Israël waar hij over heerste. En bovendien zegt dat nog niks, want ook als aanvankelijke vervulling van een profetie gegeven wordt, dan zal later toch blijken dat de uiteindelijke vervulling van dezelfde profetie toch op zich laat wachten en pas tot stand komt bij de komst van de Messias. Eerder niet. Dus met alle Bijbelse profetieën zo. Ook als ze een aanvankelijke vervulling krijgen, dan nog wil het niet zeggen dat ze daarmee vervuld zijn, want ze worden pas later vervuld. Nou, ik beweer nou, ja, laat ik het net al zeggen, ik ben namelijk van mening dat die heerschappij van Jozef over zijn broeders tot uitdrukking komt in het eerstgeboorterecht wat aan Jozef gegeven zou worden. En vervolgens komt het tot uitdrukking in de toepassing daarvan op de gemeente in onze dagen. Want ik geloof inderdaad dat het eerstgeboorterecht van Jozef terecht is gekomen bij de gemeente. Ja, dat gaat dan via de roeping van die 10 stammen enzovoorts. Dat is een wat ingewikkeld verhaal. Maar langzamerhand kent u dat een beetje. Dat berust op de gedachte dat de gemeente inderdaad geroepen is uit, althans in hoofdzaak uit, de erfgenamen van de 10 stammen van Israël. Nou, hoe dat ook zij, je ziet dan dus toch dat zo'n droom een toepassing krijgt in verband met de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Nou, daarna heb je de droom van Farao zelf over 7 vette en 7 magere jaren en dat soort dingen. En daarvan leren wij dat het ook toen aanvankelijk vervuld is in de geschiedenis van de Farao en Jozef. Maar ook daarvan moet gezegd worden dat die 7 vette en 7 magere jaren uiteindelijk een beeld zijn van de 3,5 jaar van vrede en van de 3,5 jaar van geen gevaar. In de toekomst zijn de 70ste week van Daniël. En de 70ste week van Daniël zijn de laatste 7 jaar van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen voor Israël. Het hoort dus inderdaad bij de verborgenheden van het koninkrijk. Weliswaar niet de gemeente, maar wel de verborgenheden van het koninkrijk. En dat bedoel ik maar te zeggen. Dat is met alle dromen in de Bijbel zo. Nou goed, Jacob komt hier in Bethel en hij droomt. En wat ziet hij? Een stapel opgestapelde, uiteraard, stenen. Nee, een ladder vertaalt men. Je moet toch wat invullen. Maar het was een hoop stenen, dat blijkt uit het woord namelijk. Een stapel stenen. Waarop geklauterd wordt op en neer door de engelen gods enzovoorts. En hij zag de hemel geopend op die wijze. Het is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Let even op het verschil tussen Babel en Bethel. In Babel stapelt men stenen op. Bakstenen namelijk. Tichelstenen zijn die dingen die onder de wet gemaakt werden. Dat weet u nog, hè? Spreekt over mensenwerk, dingen die ze zelf maken. Alleen van die toren kwam niks terecht en de hemel werd ook niet bereikt. Althans niet de hemel der hemelen. Maar in Bethel worden ook liggen stenen op elkaar. Dat heeft Jacob niet zelf gedaan. Hoewel hij wel te rusten zich begeven heeft op een steen. Maar er zijn stenen opgestapeld en ze vormen inderdaad de trap, de ladder zo u wilt, naar een geopende hemel. Dat is een uitbeelding van de situatie in onze dagen. Onze dagen namelijk die begonnen met 1 levende steen. Dat is de steen van Jacob waarop hij rustte. En dan zegt Petrus, die zelf steen heette, Petrus, hè? Rotsteen. Toen zegt Petrus, nou het zit zo dat wij als gelovigen zelf als levende stenen gekomen zijn tot die ene steen. En op die ene steen gebouwd worden tot een woonstede gods. 1 Petrus 2 is dat. En hij praat daar uiteraard over de gemeente. Dus dat is makkelijk genoeg. Het betekent dat Jacob hier in Bethel een visioen krijgt over de gemeente. De gemeentelijke tijd. En dan gaan wij maar even verder. En Jacob was hier net vertrokken. Maar en hij zou pas over 20 jaar terugkeren. Maar die 20 jaar komen overeen met de 2 dagen. Of met de 2000 jaar. Of de 2 volle jaren in de geschiedenis van Paulus. Kortom, ze vormen de 2000 jaren, daar gaat het om, van de verborgenheden van het koninkrijk. En pas daarna zou Jacob wederkeren naar zijn oorspronkelijke familie. Waar er nog even bij komt voor de aardigheid dat Jacob weliswaar zo'n omweg maakte. Een afwijking, een omweg. Hè? Onderbreking in de geschiedenis. Prachtig beeld van onze bedeling. Hij maakte zo'n omweg en kwam toen terecht bij de andere tak van de familie. De oudere tak van de familie. De familie van Nahor, Betuel, Laban en vervolgens Lea en Rachel. Een heel aardig beeld natuurlijk, want ik heb niks anders kunnen bedenken dan dat die oudere tak van de familie van Jacob natuurlijk weer een beeld is van de oudere tak van de familie van Israël, namelijk de 10 stammen. En zo zijn we weer rond. En de geschiedenis van Jacob bij oom Laban is een beeld van de roeping van de gemeente uit Jood en Heiden. Rachel en Lea. Daar heb ik al eens over gesproken hier. Dat is alweer jaren terug hoor, hier in Bolsward. Dat is een beeld van de roeping van de gemeente in elk geval. Maar die gemeente wordt inderdaad geroepen uit de andere tak van de familie. In de eerste plaats. Want voor Bilha en Zilpa Steek ik mijn hand niet in het vuur. Dat wil zeggen, ik weet niet van wie die afstammen. Maar goed, Lea en Rachel was de belangrijkste. En het is inderdaad dus een beeld van de roeping van de gemeente in onze dagen. En pas als zij een groot gezin, een grote familie heeft en veel bezit, schapen enzovoorts. Pas dan vertrekt hij weer en komt terug naar Berseba, naar vader Isaac, waar hij vandaan kwam. En zo is het maar net. Nou, het aardige is nu dat dat Bethel, waar dit alles gebeurt, en waar deze geschiedenis begint met het oprichten van de steen, hetgeen een beeld is van de opstanding van Christus, en met het salven van de steen, in vers 18 van Genesis 28, hetgeen een beeld is van de zalving van Christus tot koning en hogepriester, nou, dat wordt een van Melchizedek uiteraard, wel, in dit Bethel gebeurt dit, en van de plaats staat in vers 19, hij noemde de naam die plaats Bethel, huis Gods, terwijl toch, of daar toch de naam die stad tevoren was, Lus. En Lus betekent een afwijking. Of zo u wilt, een omweg. Detour, zeggen de Engelsen. Een afwijking, oftewel een omleiding. Niet een listige. Hè? Niet een listige omleiding, dat is weer wat anders. Hè? Nee, het is een afwijking van de normale route en daar gaat het maar om. Want dat is precies wat wij ook tegenkomen in Exodus 13. Men zou de korte weg nemen, maar men doet het niet. Men gaat langs een omweg. De omweg zelf is dan een uitbeelding van de roeping van de gemeente. Daar gaat het maar om. Zodat je ziet dat inderdaad de gemeentelijke waarheden verborgen zijn in de oud-testamentische typologie. Daar komt dan nog iets bij, wat ik in dit verband nou heel gemakkelijk kan verklaren. Er staat namelijk in Exodus 13 vers 18 bij 5. Nou, dat weet u dan nu, hè? Het heeft iets met een 5 te maken, daar gaat het maar om. Omdat het gaat over de vijfde bedeling. En dan vers 19. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich. Ja, dat dachten wij al. Het is ook precies hier de plek om het te zeggen. Ik hoop dat u daarvoor ook wat gevoel ontwikkelt. Want daar moet je gevoel voor hebben. Dit is de plek om dat te zeggen. Omdat hier met deze omweg gewezen wordt op de roeping van de gemeente, zal ik maar zeggen. De onderbreking in de heilshistorie, de omweg. Daarom staat er ook bij vijven. Zodat het meteen verwezen wordt naar de vijfde bedeling. En dan prompt wordt gesproken over de beenderen van Jozef. En Jozef was de eerstgeborene onder de stammen van Israël. Hij was weliswaar overleden. Maar goed, die beenderen van Jozef drukken uit het leven van Jozef en de erfenis van Jozef. En het betekent dat het volk hier nadrukkelijk geassocieerd wordt met het eerstgeboorterecht. En daar gaat het maar weer om. En ik heb al eens vaker gezegd, ook onze bedeling, onze tegenwoordige bedeling, begint nadrukkelijk met een Jozef. En zelfs meerdere die Jozef heten, al vallen ze gewoonlijk niet op, omdat het niet van die belangrijke figuren waren, maar het is wel Jozef. De eerstgeborene uit Israël en de stam van Jozef, of van Efraïm dan, zijn zoon, was natuurlijk de belangrijkste van de 10 stammen. Denkt u maar even aan Jozef, de vader van de Heer Jezus, nomizos, dat wil zeggen volgens de wet. Niet vertalen met naam en meende, want zo staat het in Lucas 3, hè. Naam en meende, de zoon van Jozef, we helemaal niet naam en meende, naar de wet staat er. De wettige zoon van Jozef, dat is wat er staat. En daar gaat het maar om. En als wij deel hebben gekregen aan het leven van Christus, dan zijn we erfgenaam van Jozef op een of andere wijze. Of althans van hun Jozef. Het duidt op eerste geboorterecht. En daarna krijgen we ook bij de opstanding van Christus te maken met een Jozef. Meteen weer, hè? Als de Heer geboren wordt, is het met een Jozef die verantwoordelijk voor hem is. En als hij gestorven is, is er weer een Jozef die verantwoordelijk voor hem is. Dan is het Jozef van Arimathea. De rijke man. Niet de arme timmerman, maar Jozef van Arimathea de rijke. Bij wie hij in zijn dood geweest is, wordt er gezegd. En als een paar jaar later ene Judas, die in beeld is van het Joodse volk, van het toneel verdwijnt. Omdat hij zijn Heer verraden had, zoals het Joodse volk. Dan wordt als een van zijn plaatsvervangers wordt aangewezen ene Jozef. Precies hetzelfde. Die wordt gepasseerd hoor, hij verdwijnt meteen weer. Het is helemaal stiekem, het is even, weet u wel. Even een flits, hè. Net als Jozef van Nazareth, die is er maar even, daarna heb je er nooit meer van gehoord. Jozef van Arimathea is er maar even, daarna heb je er nooit meer wat van gehoord. Maar hij was er wel even. En in Handelingen 1 was het die Jozef, had nog meer namen trouwens, maar was het die Jozef die de plaats van Judas zou innemen, maar daarna verdwijnt hij ook meteen weer, want de man die de plaats van Judas inneemt heet Matthias. Nou, daarna krijgen we, wanneer de gemeentelijke waarheden specifiek gepredikt gaan worden, kortom, wanneer het evangelie naar de heidenen zal gaan, dan verschijnt er weer een Jozef, maar daar horen we helemaal maar weinig van. Dat is maar één tekst, man. Maar het was een heel belangrijk man. Dat was Barnabas. Maar die heette Jozef. Nooit gelezen? Jazeker. Oh, dat is een schitterend verhaal, hoor. Aan het einde van Handelingen 4. Dat is heel mooi. Vind ik tenminste. Handelingen 4, vers 36. En Jozes, maar dat is Grieks voor Jozef. Jozes, maar dus Jozef. Sommige vertalingen geven ook gewoon Jozef, hoor. Het is net zoiets als Jacob, dat wordt in het Grieks Jacobus. En Jozef wordt Jozes. Maar er staat, en Jozes, oftewel Jozef, van de apostelen toegenaamd Barnabas. De apostelen noemen hem Barnabas, het welke is overgezet zijn de zoon der vertroosting, een leviet van geboorte uit Cyprus, Kypros. Daar zit een heleboel aan vast, want Kypros komt van Kafar en Kafar is het Bijbelse woord voor verzoening. En leviet wijst ook op verzoening, eigenlijk betekent het woord Levi ook verzoening. Hoewel het dan een wat andere toepassing heeft, maar dat doet er nou even niet toe. Het wijst in ieder geval op priesterschap. En zoon der vertroosting wijst op het nieuwe verbond, want troost of vertroosting is een kenmerk van het nieuwe verbond. Het is eigenlijk de trooster, hè? Als je de zoon der vertroosting is, is je de trooster. Maar goed. Maar in al die namen wordt uitgedrukt dat deze Jozef een type is van het nieuwe verbond dat is aangebroken. Door de opstanding van Christus. Er wordt al zijn namen gezegd. Maar van hem staat, alzo hij een akker had, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. En dat was het dan. Daarna horen we over deze Barnabas nog een heleboel. Omdat hij later degene is die, hij is eigenlijk de mentor, of hoe noem je zoiets, van Paulus. Toen nog Saulus. Hij is degene die Saulus begeleidt. Hij is degene die Saulus introduceert bij Petrus en in ieder geval bij de discipelen in Jeruzalem. Hij is degene die nog weer vele jaren later Saulus opzoekt in zijn huis. Saulus was immers op een gegeven moment teruggekeerd naar Tarsus, nadat alles uit de hand liep, zal ik maar zeggen, en ze hem niet moesten. En uiteindelijk moest hij vluchten uit Damascus, Saulus. En toen ging hij terug naar Tarsus en bleef daar. En jaren later was het Barnabas die een beetje door die buurt reisde. En die zegt, hoe zou het toch met Saulus gaan? Die is hem toen op gaan zoeken en heeft hem alsnog van huis gehaald. En toen begon pas echt de grote bediening van de apostel Paulus. En begonnen zijn zendingsreizen. Nou, hoe dat ook zij, Barnabas was degene, of deze Jozef dus, was degene die als het ware Saulus in de arbeid zette. Hij was degene die Saulus begeleidde. Hij ging ook mee op de eerste zendingsreis van Saulus. Alleen toen had Paulus, onder de naam Paulus, al zo'n beetje de leiding overgenomen. Dat was duidelijk. En toen ze daarna op de tweede zendingsreis zouden gaan, toen kregen ze zelfs oneenigheid. En toen ging Barnabas niet meer mee. Dat is allemaal typologie overigens, maar dat zal ik nou voor me houden. Dat doet er nou verder niet toe. Als u maar bedenkt dat Paulus de man is door wie de gemeentelijke waarheden gepredikt ging worden en door wie het evangelie gebracht werd naar de heidenen. Maar het werd zo gedaan, het ging zo via ene Jozef, via Barnabas. Hij pikte Paulus op, ooit in Jeruzalem, daarna in Tarsus. Hij nam hem mee. Of Paulus nam hem mee, dat weet ik dan niet. Maar samen gingen ze op de eerste zendingsreis en daarna gingen ze uit elkaar. Toen was het gebeurd, toen ging Paulus alleen verder. En daar gaat de geschiedenis dan ook verder mee. Maar wat ik maar zeggen wil is dit, dat als de gemeentelijke waarheden gepredikt moeten gaan worden, dan krijgen we eerst even te maken met ene Jozef. En daarna verdwijnt de naam ook en daarna nog later verdwijnt ook de persoon als zodanig. Dat is opmerkelijk genoeg, lijkt mij. Want het was al drie keer dan, hè? dat we met zo'n Jozef te maken krijgen. Nou, daar gaat het maar om. Het zijn dus bedekte verwijzingen naar de merkwaardige achtergrond van de gemeente. Namelijk een achtergrond die gevormd wordt door het eerstgeboorterecht uit Israël en dus door de 10 stammen eigenlijk van Israël. En iets dergelijks vinden we hier dus in Exodus 13 ook. Hier vinden we de uittocht uit Egypte en de doden door de Schelfzee. Wat een beeld is van hoe het oude verbond beëindigd werd en hoe het nieuwe tot stand kwam. En we hebben net gezien dat in het Nieuwe Testament, waar gesproken wordt over het tot stand komen van het nieuwe verbond, tot 3 maal toe wij geconfronteerd worden met de naam Jozef. De naam komt nog een paar keer vaker voor, maar dat doet er nou niet toe. Maar tot 3 keer toe. Eerst bij de geboorte van de Heer Jezus. Dan bij de wedergeboorte van de Heer Jezus. En dan bij de bediening van de apostel Paulus. Dus het kan niet missen, het gaat in 3, maar zo is het nog eenmaal, hè. Het gaat in 3. Maar bij alle 3 de keren is het de naam van Jozef. Nou, hier zijn we in Exodus en hebben we de uittocht uit Egypte. En meteen wordt eerst weer melding gemaakt van Jozef en zijn gebeente dat meegenomen werd. En bevestigt natuurlijk die waarheid. Hè? Goed, men nam zijn gebeente mee. U moet daarbij bedenken dat wij weliswaar beenderen beschouwen als het laatste overblijfsel van de mens. Maar dat in de Bijbel beenderen ook beschouwd worden als juist het begin van het nieuwe. Oftewel, het ligt aan de basis van de opstanding. De gedachte is namelijk dat beenderen levend worden. Ik heb het me eens uit laten leggen door Ab Speelman was dat in de tijd. Hè? Die heeft het ooit eens verteld op een bijbelstudiedag over het bloed, geloof ik. Die vertelde dat bloed en dus leven gevormd wordt in de beenderen. Zodat hoe dan ook het leven voor zover kan nagegaan worden, het leven zijn oorsprong vindt in de beenderen. En dat is het aardige dus, het laatste wat van de mens overblijft zijn zijn beenderen. En de vraag is in de Bijbel, zullen deze beenderen levend worden? En Ezechiël is er niet zeker van, zegt, gij weet het, heren. Maar we weten uit de rest van het verhaal dat het inderdaad levend werd. Ja. Nou, daar zal ik ook niet meer van zeggen. Maar vandaar, hè. Voer dan mijn beenderen met jullie erop van hier. Waarom die beenderen? Punt 1, het is het laatste wat overblijft. Maar punt 2, en dat is eigenlijk belangrijker, omdat het aan de basis ligt van de opstanding. Hier komt Jozef als het ware tot leven. Hij is weliswaar niet actief betrokken, maar hij wordt weggevoerd. Hij trekt mee uit Egypte. Op de achtergrond zou je bijna kunnen zeggen. En dat is ook het geval met de gemeente die tot stand komt in onze dagen. Op de achtergrond bevindt zich daar Jozef. Oftewel het eerstgeboorterecht van Israël. En dus de 10 stammen, want daar komt het op neer. Nou, duidelijker kan ik het niet zeggen, maar ik geloof ook niet dat het ooit duidelijker in de Bijbel staat. Dus we laten het erbij. Dan staat er in vers 20. Alzo reisden zij uit Sukkot. De hutten, wil dat zeggen. Kennelijk zijn de hutten hier in beeld van de situatie van Israël onder het oude verbond. Maar ze reisden uit Sukkot, Exodus 13 vers 20, en ze legerden zich in Etam. Ja, dat kun je zo vertalen. Je kunt ook meteen vertalen met ze legerden zich aan de grens van de zee. Want dat betekent het. Aan de rand van de zee. Of aan de rand van de wateren eigenlijk. Aan het einde der woestijn. Ja, dat zal wel. De woestijn houdt erop en de zee begint daar. Dus ze komen aan de oever. Dat is wat er gezegd wordt. En dan komt er eerst een melding van de wolkkolom. Even ertussendoor, dan krijgen we wat achtergrondinformatie. De Heere namelijk toog voor een aangezicht desdaags in een wolkkolom, dat hij aan leidde op de weg en desnachts in een vuurkolom. En opvallend is dat hier over de weg gesproken wordt. Nee, het valt niet op, niet echt. Maar het punt is dat als in de Bijbel over de weg gesproken wordt, dan is het altijd een weg die men niet gegaan is gisteren of eergisteren. Dus er is altijd iets bijzonders mee. Nee, de uitdrukking over de weg ontleen ik nou zomaar spontaan aan Jozua 3, waar het niet gaat om de tocht door de Schelfzee, maar om de doortocht door de Jordaan. En er waren 2000 el tussen de ark en Israël. Dat verhaal kent u langzamerhand, hoop ik, hè? Die 2000 ellen, afstand tussen de ark en het volk, is ook een beeld van de 2000 jaar van het verborgen koninkrijk. En daarvan staat dat er nochtans afstand tussen u zij van 2000 el in de maat, omdat gij weet de weg die gij gaan zult, want gij zijt die weg niet gegaan gisteren en eergisteren. Dat betekent natuurlijk, je bent die weg nog nooit gegaan, maar er staat gisteren en eergisteren, hoeveel dagen dus, niet? 2 dagen, hoe lang duurt zo'n dag dan? 1000 el. 1000 jaar dus. Gisteren en eergisteren. Leuk is dat, hè? En nou ik het toch over heb. Toen Jacob in Genesis, wat is het, 38? Nee, natuurlijk niet. Eerder, 31 geloof ik. Maar toen Jacob bij Laban vandaan ging, het is maar een paar bladzijden terug, ik heb hem zelfs in één greep, Genesis 31. Toen Jacob 20 jaar bij Laban geweest was, zoals hij zegt in Genesis 31, vers 38 en ook in vers 41. Kortom, toen Jacob daar 20 jaar geweest was, toen stond daar ineens in Genesis 31. Toen hoorde hij de woorden de zonen van Laban zeggen: Jacob heeft genomen alles wat onze vaders was. En van hetgeen dat onze vaders was, heeft hij al deze heerlijkheid gemaakt. Weet u nog, ik heb net verteld dat dus Jacob bij Laban is, is het een beeld van onze bedeling. En dan blijkt dat de heerlijkheid van Laban, de bezittingen van Laban, in 20 jaar overgegaan zijn naar Jacob. Dat betekent dat in 2000 jaar tijd de bezittingen, de voorrechten van de 10 stammen overgegaan zijn naar de gemeente, of niet? Ja, dat betekent het. En dat is ook wat hier staat. En bovendien heet het nog heerlijkheid ook, hoe komen ze erop, hè? Van hetgeen dat onze vaders was, heeft hij al deze heerlijkheid gemaakt. Want het is waar, de heerlijkheid van de gemeente is ontleend aan de heerlijkheid van de eerstgeborenen uit Israël. En dus aan de 10 stammen, wel degelijk. Nou goed, want onze heerlijkheid is immers juist dat we een hemelse erfenis ontvangen. En de hemelse erfenis berust op het eerstgeboorterecht, het dubbele deel. Niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En prompt wordt het woord heerlijkheid hier gebruikt. Zelfs de woordkeus moet je opvallen, hè? En dan staat er meteen achter: Jacob zag ook het aangezicht van Laban aan en ziet het was jegens hem niet als gisteren en eergisteren. Zelfde uitdrukking. Het betekent natuurlijk niet als vroeger. Het gaat niet om die 2 dagen, maar het staat er wel, gisteren en eergisteren. En gisteren en eergisteren zijn dan zowel hier als in Jozua 3, misschien ook wel op andere plaatsen, maar daar heb ik nog nooit nagekeken, maar zijn in ieder geval in Jozua 3 en hier een beeld van onze bedeling. Nou, wat gebeurt er dan? Het wordt nog herhaald ook in vers 5. Staat weer gisteren en eergisteren. Betekent toch dat de uitdrukking belangrijk is. Hè? Er is iets mee, hè? En vooral dat het er 2 keer staat is leuk. Vanwege eerstgeboorterecht en het dubbele deel. En de 2000 jaar en dat soort dingen. Dat is allemaal dubbel. Nou goed, en dan moet je eens kijken, nou ik hier toch bezig ben, dan neem ik u maar even mee. Hè. Er staat in Genesis 31 vers 22, dat ten derde dagen aan Laban geboodschapt werd dat Jacob gevloden was. Want er staat er vele malen in dit hoofdstuk dat Jacob ongezien, steels, zich had ontstolen aan het hart van Laban. Kortom, hij had niet gezegd dat hij wegging, hij ging maar zo weg. Waar zou dat nou een beeld van zijn? Opname van de gemeente dus gewoon. Ja, ja, zeker wel. Zeker wel. Dat klopt precies. Want hij was weg en dan staat er in vers 23. Toen nam hij zijn broeders met zich, Laban namelijk, en jaagde Jacob achterna een weg van 7 dagen. En toen ontmoetten ze elkaar weer. Dat klopt toch, hè, of niet? 7 dagen, dat staat voor de 70ste week van Daniel. De 7 jaar tussen de opname van de gemeente en de verschijning van Christus in heerlijkheid aan Israël. Maar dat betekent dat hij daar met de gemeente verschijnt aan Israël. En zelfs aan de 10 stammen, want daar komt het op neer. Hè? Aan heel Israël namelijk. Dat is wat hier ook staat. Ten derde dagen hoorde hij dat Jacob gevloden was. Dat klopt natuurlijk ook, hè. Na 2 dagen, op de 3e dag, wordt de gemeente opgenomen. Daar komt het ongeveer op neer. En dan vervolgens worden die zeven dagen genoemd. En dan daarna worden die 20 jaren genoemd in vers 38 en 41. Dus dat gebeurt ook dubbelop. Staat er dus ook twee keer. Maar u ziet, het is precies dezelfde geschiedenis. Dus onthoud dat nu, gisteren en eergisteren. Twee dagen zouden verlopen. Nou, wat ik nou maar wil zeggen is... uit Exodus 13, want daar kom ik vandaan... dat daar staat, de wolkenlom leidde hen desdaags... op de weg, en om die weg gaat het. De weg is de uitdrukking voor een omweg eigenlijk. Een route, een onbekende weg. Een weg, zo kwam, nou weet ik hoe ik erop kwam. Ik zei, die weg zijn ze gisteren en eergisteren niet gegaan. Dus moeten ze geleid worden. Maar zo is het maar net, hè. En bovendien is het zo dat de term de weg bijna met hoofdletters geschreven wordt in het boek Handelingen. Omdat daar de uitdrukking de weg gebruikt wordt ter aanduiding van de gelovigen. En in het bijzonder dus het algemeen van de gemeente. En de roeping van de gemeente en Gods weg met de gemeente. Weet u nog, er kwam ook iemand in Efeze. Die zo goed de schriften kende. Hoe heette die ook weer? Ik ben zijn naam echt kwijt nou. Hè? Hoe heette die? Nee, er kwam iemand in Efeze. En die kende zo goed de schriften. Maar daarna werd hij even terzijde genomen... door Aquila en Priscilla, geloof ik. He? Apollos, dat was hem, ja. Ja, Apollos. Ik had de naam Barnabas in gedachten, daar kwam ik niet meer vanaf. Maar dat was hem niet. Apollos. Apollo is ook een beeld van het nieuwe verbond. Weet, Apollo, dat komt van Apollo. Apollo, weet u wie dat is? Dat is een jonge god. Apollo. De zoon van Zeus. De jonge man. Apollo. Schoon van gedaante. Ongeveer, hij zag er ongeveer net zo uit als Absalom. Maar, lees het maar eens na in de Bijbel. Nee, ik meen het. Heeft dezelfde betekenis. De jongeling, maar een god. Een beeld Apollo zelf is positief beschouwd. Een uitbeelding van de opgewekte Christus. En dus van het nieuwe verbond. Nou, zo heet de man dus Apollos. En die kende de schriften. En die had dus kennelijk geleerd over hoe het oude verbond zou overgaan in het nieuwe. Dat is ook wat hij predikt in Efeze. En toch werd hij apart genomen door Aquila en Priscilla. En die legden hem de weg gods bescheidenlijker uit. Staat er. Waar is dat? Handelingen 19, geloof ik? Ik weet het ook niet precies meer. In ieder geval. Hè? Ja, zie je. Handelingen 19. Rechtse bladzij, hè? De linkse kolom. Ja. Zij legden hem de weg gods bescheidenlijker, gedetailleerder uit. Hij zat er niet naast. Die man die wordt bijna de hemel ingeprezen, zo goed kende hij de schriften. En toch moest hij bijgespijkerd worden, heet dat. Ze legden hem de weg gods bescheidenlijker uit. De man wist alles over het oude en het nieuwe verbond, kennelijk. Maar wat ze hem nog moesten vertellen... Want Efeze als achtergrond is ook nooit weg. Dat betekent dat die waarheid die hem nou verteld wordt... ook gevonden wordt in de Efezebrief. Zo is het maar net, hè. Wel, wat hem nou verteld werd... was dat weliswaar het nieuwe verbond was aangebroken... maar niet in relatie tot de Joden, maar tot de gemeente. En misschien ook wel niet in relatie tot Juda, de twee stammen... maar in relatie tot de... Tot Jozef, de 10 stammen. Zou best kunnen, maar of dat er ook bij hoorde daar, weet ik niet. Maar in elk geval, het ging erom dat het weliswaar het nieuwe verbond van toepassing was. Maar niet maar op Israël, of het Joodse volk bedoel ik dan. Maar inderdaad op de gemeente, met een hemelse roeping en erfenis. Dat wist hij kennelijk niet. Het is de enige verklaring die je voor bedenken kunt. Nou goed. Ik ga maar weer terug. Waar het om gaat is dat daar dan staat... ze legden hem de weg gods bescheidenlijker uit. En neem maar eens een concordantie. Zoek het woord weg maar eens op. De weg. Komt veel voor in Handelingen... en het is steeds de weg in geestelijke zin. Namelijk de weg die God gaat met de gelovigen van vandaag. Dat is dus een omweg. Een moeilijke weg. Een weg die niet te verwachten was. En precies zo vinden we dat bij Israël hier in de woestijn, hier bij de uittocht uit Egypte. Ze gaan een weg, maar niet een korte route, maar een lange route. Een omweg. En op die weg worden ze geleid door de wolkenlom, de vuurkolom. Jawel, ze worden geleid door de Geest. Want de wolk is een beeld van de geest. Weet je wel, het vormloze en ontastbare. Is een wolk, geest. En door de vuurkolom. Maar vuur is uiteraard een beeld van leven en daarmee ook van geest. Dus het is eigenlijk precies hetzelfde. Door de geest worden ze geleid, ja. En dat is precies wat de Heer zei. Tot zijn discipelen. Hij zei, ik ga heen, maar er komt een andere trooster, de geest namelijk. De geest en de geest der waarheid, heet hij trouwens ook. En van die geest staat, en die zal u in. Wat zei je? Oh. Ja, ik wist niet of ik het helemaal goed hoorde. Maar die zal u in al de waarheid leiden. Oftewel, niet in alle waarheden, maar die zal u in de hele waarheid. Enkelvoud. In al de waarheid, in heel de waarheid leiden. Had de Heer dan zelf nog niet gezegd hoe het zat met oude en nieuwe verbond? Jawel. Maar net als Apollos, en ook trouwens net als Barnabas, zij kenden wel, oud verbond gaat over het nieuwe. Maar de volle waarheid is dat het nieuwe verbond niet zou aanbreken over de twee stammen van Israël, maar over de gemeente. Precies hetzelfde verhaal. Want dat is bekendgemaakt pas later door de werking van de geest. En door de geestelijke gave van profetie is het bekendgemaakt met name dan via de apostel Paulus. En daar gaat het maar om. Dat moest later nog komen, zou alsnog worden uitgelegd. Oftewel, de Heer had ook tot zijn discipelen kunnen zeggen, straks ik ga weg en dan komt de geest en die zal u de weg Gods bescheidelijker uitleggen. En dat had ook kunnen staan in verband met Apollos, dat Aquila en Priscilla namen hem apart. En ze leiden hem in al de waarheid. Heel de waarheid. Daar komt het om niet, het is precies dezelfde gedachte. Maar het is een waarheid die dan pas tot stand komt en pas bekendgemaakt wordt nadat die in feite al begonnen is. Dat is hier ook zo. Ze zijn al uit Egypte, dan pas staat er, ze namen het gebeente van Jozef mee, en dan pas staat er, de Heere toog voor een aangezicht desdaags in een wolkolom. Leuk hè? De Heer toog voor een aangezicht desdaags in een wolkolom. Zodat je nou meteen weet wie de geest is. Gek is dat bijna iedereen wel kan vertellen, de wolkolom is een type van de geest. Van de Heilige Geest, maar dan staat de Heer toch voor een aangezicht in een wolkolom. Maar men kan je niet zo vaak vertellen dat de Heer inderdaad de Geest is en dat de Geest de Heer is. Ongeacht dan nog dat het letterlijk zo staat in 2 Korinthe 3. De Heer is de Geest, staat daar. Nou goed, de Heer toch voor een aangezicht desdaags in een wolkolom, dat hij op de weg leidde, die ze immers gisteren en eergisteren niet gegaan waren, en desnachts in een vuurkolom, daar was er nog licht ook, dat staat erachter, hè, zodat hij hen lichtte om voor te gaan dag en nacht. Dus leuke, bij het ontstaan van de wereld waarin wij leven, staat er, God sprak en zeide, daar zij licht. En toen moesten de wateren vervolgens ook wijken. Nee, zei, daar zij licht op de eerste dag, om de tweede dag moesten de wateren wijken. En hier staat, de Heer was met hen en hij bracht licht. Uiteraard als de Heer verschijnt, brengt hij licht. Het woord verschijnen zegt dat trouwens al. Dan schijnt er licht, hè. Dus hij komt en er is licht en dus zullen ook hier de wateren wijken. De andere dag. Maar er staat dat hij een lichtte om voor te gaan dag en nacht. En hij nam de wolkolom des daags, nog de vuurkolom des nachts niet weg. Dat is een dubbele ontkenning als je het mij vraagt in de zin. Hij nam de wolkolom des daags, nog de vuurkolom des nachts weg. Het woordje niet mag je nou weglaten, geloof ik. Hè? Maar in ieder geval, ja, lees maar eens. Het is zo, het is een dubbele ontkenning. Maar goed, hij nam de wolkolom niet weg en de vuurkolom ook niet, zal ik het maar anders zeggen. Van het aangezicht des volks. En onder aangezicht des volks moeten we verstaan de buitenkant. En als dat onzin is, want wat is nou de buitenkant van het volk? Hè? Als dat dus onzin is, dan betekent het de voorkant. Nou, dat is gewoon een kwestie van taal dus. Hè? Aangezicht is de buitenkant en in het bijzonder dan de voorkant. Dat blijkt ook wel, want het staat een paar versen verder, namelijk in hoofdstuk 14... In vers 19. En de engel gods die voor het Heer van Israël ging, maar het was de wolkolom,
vertrok en ging achter hen. En dan de wolkolom vertrok ook van hun aangezicht en stond achter hen. Zodat je onder aangezicht meteen dus verstaat voor hen. Normaal werden ze erdoor geleid. Maar bij deze gelegenheid was de engel Gods en daarmee dus ook de wolkolom achter hen. Zodat die scheiding maakte tussen het leger van Egypte en het volk Israël. Ik moet er trouwens meteen bij zeggen, bij vers 19 van Exodus 14, dat ik niet geloof dat het gaat om de engel Gods, zowel als de wolkolom, hoewel er staat ook. Maar ik geloof dat het gaat om hetzelfde. Er staat de engel Gods, die voor het Heer van Israël ging, vertrok en ging achter hen. En de tweede zin zegt precies hetzelfde. Want de engel Gods ziet men normaal gesproken niet, maar wat men zag was een wolkolom. Dus de wolkolom vertrok van voor hun aangezicht en stond achter hen. Maakte scheiding tussen de Egyptenaren en Israël, zolang als dat nodig was. Dan laten we het eerst bij, want het is inmiddels alweer de hoogste tijd. Wij gaan nog even naar Exodus 14, was de bedoeling. Waar nu het verhaal verder gaat en waar staat, toen sprak de Heere tot Mozes zeggende, spreek tot de kinderen Israëls dat zij wederkeren en zich legeren voor Pi-Hachirot. Dat wil zeggen, ze waren op de weg naar de Gazastrook, zeg maar. Maar dan moeten ze nou niet, de wolk gaat hun anders leiden en het wordt ook gezegd. En dus moesten ze een andere route nemen en dan staat er, ze moesten zich legeren voor Pi-Hachirot tussen Migdol en tussen de zee. Voor Baal Zephon. Daar tegenover zult gij uw legeren aan de zee. Dus er worden drie plaatsnamen genoemd. Die verbonden worden met de zee en de plaats waar ze door die zee trekken. Nou, beginnen we met de eerste. De eerste naam is Pi-Hachirot. Nou, Pi, dat is P, dat is een mond gewoon. En Ha-Girot is dan de grotten, dus het is de mond van de grotten. Mond van de grotten. Nou, een grot is eigenlijk een graf. Typologie. Een grot is eigenlijk een graf. En de mond van de grot is dus de opening van het graf. Zodat het een uitbeelding is van de dood. Dat is de Hebreeuwse betekenis. Men vertaalt het ook wel eens via het Egyptisch. Dan is het een plaats met veel gras. Plaats met veel gras. En dan kom je bij hetzelfde terecht. Want als je in de Bijbel bij gras terechtkomt, dan gaat het over de vergankelijkheid van de mens. En dus ook de dood. Hè? Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Jawel. En zo. Nou goed, het is dus een beeld van de dood. Daar krijgen we Migdol. Dat betekent gewoon een toren. Dat is dus een hoge plaats. Een grot is eigenlijk laag, want het is een graf. En een toren is weer hoog. Dus is het een beeld van de opstanding. Migdol, toren, opstanding. En in het Egyptisch is het een plaats met veel heuvels. Maar dat is ook hetzelfde. Hoge plaats dus. Hè? Dat komt overeen met een toren dus. Dat is opstanding. Nou, en dan zou ik zeggen, dan weten we dus ook wat Baal Zephon nou is, wat het voorstelt. Het wordt in het Hebreeuws vertaald met, niet in het Hebreeuws, met in het Egyptisch, wordt het vertaald met het noorden, de heer van het noorden. Baal is de heer, of de heerschappij, of zoiets, hè. Baal, de heer, de meester of de regering van Zephon, Tsafan, namelijk het noorden. Maar het eigenaardige is dat noord tegelijkertijd ook staat voor verberging. Het noorden is dus altijd verborgen eigenlijk. Dat komt omdat noord niet alleen een geografische aanduiding is, zo van een windrichting, maar noord is ook boven. Net zo goed als dat zuiden tegelijkertijd ook staat voor beneden, vernedering. Ik duid het meestal aan de hand van de sterrenkaart, dat is het makkelijkste. In het noorden heb je de Noorder
kroon en in het zuiden heb je het Zuiderkruis. Nou, dat is duidelijk. Het kruis en de kroon zijn tegenstellingen, net als Noord en Zuid. Dat is niet alleen maar horizontaal, maar vooral ook verticaal. Noord staat voor de hemel zelf en het zuiden staat voor de aarde of zelfs nog lager. En dat betekent dus dat die term Baal Zephon of Tsafaan, dat dat staat voor het noorden, oftewel verberging, maar het staat dus voor de hemel, daar komt het op neer. En zo wordt het in het Egyptisch ook vertaald, heer van de verberging of heer van de wind van het noorden, maar dan vertaalt men het ook met winter. Dat is het ook noorden. Maakt weinig uit, maar je hebt dus drie namen. De eerste staat in het algemeen voor de dood. De tweede staat voor opstanding. De derde staat voor hemelvaart dus. De hemel, hemelvaart. Daar heb je precies het verzoeningswerk van Christus uitgebeeld in deze drie namen. Dood, opstanding en hemelvaart. En daar gaat het ook om. Maar dat is ook wat via die zee uitgebeeld wordt. Het ingaan in de zee is bevestiging van de dood, eigenlijk. Ik zeg bevestiging omdat men strikt genomen bij het uitgaan van Egypte drie dagen eerder al uitdrukking gegeven heeft aan de dood. Maar dan aan de andere kant van de zee die we uitkomen is dus opstanding. En dan zult u zeggen, maar dan komt men in de woestijn, dat is toch niet de hemel? En toch is het wel zo. Ja. Zeker wel, omdat de woestijn veronderstelt een woeste plaats, dat wil zeggen een plaats buiten de maatschappij, buiten de wereld, buiten Egypte, eventueel gewoon buiten de legerplaats. En wij zijn geplaatst buiten de legerplaats, buiten de maatschappij, buiten de wereld, buiten Egypte, of hoe het maar heten mag, namelijk in de hemel. Dat gaat samen op. Dat is een Bijbelse gedachtegang die, ik geloof dat ik het hier ook wel eens eerder verteld heb, die vooral tot uitdrukking komt in de rituelen van de Grote Verzoendag. Het bekende verhaal van de Grote Verzoendag is dat op de Verzoendag de hoge priester met het bloed ingaat in het heiligdom. Dat wil zeggen, het bloed van stieren en bokken. Over de stieren zullen we het niet hebben, over de bokken wel. Het bloed is namelijk niet van bokken, hoewel dat er wel staat bij gelegenheid in de Hebreeënbrief. Maar officieel, als je het netjes volgt, dan is het bloed van een bok. Maar er waren er twee. Dat weet u toch, hè? Op de Grote Verzoendag worden twee bokken gebracht tot de priester. De een wordt gedood en het bloed van die bok wordt gebracht in het binnenste heiligdom, op het verzoendeksel, tussen de cherubim, oftewel op de troon der genade, want daar komt het op neer. Kortom, het wordt eigenlijk gebracht in het heiligdom wat niet met handen gemaakt is, zegt de Hebreeënbrief, namelijk de hemel, want het heilige der heiligen is een uitbeelding van de hemel der hemelen. Onder andere, maar dat is de belangrijkste waarheid. Zodat het leven, het bloed, het leven van de ene bok gebracht wordt in de hemel. En de andere bok wordt helemaal niet gedood, maar die wordt gewoon de legerplaats uitgezet, het kamp uit. Dus die wordt de woestijn ingejaagd. Hij wordt uitgelaten, staat er, hij wordt uitgelaten in de woestijn. Dat zegt de hoge priester, dan, ik moet nog even de bok uitlaten. Nou ja, goed. Nou, onthoud dat nou. Er zijn twee bokken, ze horen bij elkaar. Met één gaat het namelijk niet, je kan het niet met één. Dus moeten het er wel twee zijn, maar het is eigenlijk één offer. He? Maar het ene aspect van het offer duidt aan dat het leven terechtkomt in de hemel. En aan de andere kant wordt uitgebeeld dat het leven terechtkomt in de woestijn. Nou, de vraag is nu, waar zijn wij sinds wij verzoend zijn? Dat zijn twee antwoorden. Dat hangt er vanaf van welke kant we de dingen bekijken. We zijn met Christus opgewekt en met hem gezet in de hemel, zegt Efeze 1. En we zijn hemelsburgerschap deelachtig geworden, zegt Filippenzen. Toch? We zijn gezet in de hemel. En Colossenzen zegt, want uw leven is met Christus verborgen in het heilige der heiligen. Bij God. En de Hebreeënbrief zegt, zo laten we dan toegaan met een waarachtig hart op een vers en levende weg. Heb ik het woord weg weer. Let op. Op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door zijn vlees, enzovoorts. Een weg namelijk in het binnenst heiligdom. Komt trouwens overeen met de uitspraak daarover in Johannes 14, waar de Heer zegt, in het huis mijn vaders zijn vele woningen en ik ga heel dat plaats te bereiden, enzovoorts. En hij zegt dan tegen de discipelen, waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. De weg. Het is diezelfde omweg. Nou goed. En dan zegt Filippus, nou, daar weet ik niks van. Dan zegt de Heer, nou, ik ben de weg. En de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, de hemel in dus, dan door mij. En heeft hij het nog een keer verteld. Maar waar het maar om gaat is dus dat we met Christus gezet zijn in de hemel, terwijl aan de andere kant onze positie, onze aardse positie, vergeleken wordt met die van de woestijn. Want als we in de hemel gezet zijn, horen we niet bij deze wereld. En de enige plaats in de wereld die je nog zou kunnen aangeven waar we dan thuis horen, is dus inderdaad in die woestenij. In de woestijn, waar geen enkele normale, menselijke, sociale wet meer geldt. Nou, sociale wetten, ik bedoelde niet de sociale wetten, maar ik bedoel zo, ons leven is normaal onderworpen aan allerlei wetten en regels. Ik zou eigenlijk moeten zeggen aan allerlei normen die de samenleving, die ons samenleven met zoveel andere mensen nou eenmaal vereist. He? En daaruit ontwikkelt zich een bepaald gedrag. We hebben een bepaalde manier van leven. Die is heus niet maar alleen afhankelijk van wie wij zijn, maar die is in grote mate afhankelijk van onze omgeving, de wereld waarin wij leven. De samenleving waarin we toch, of we nou willen of niet, maar waarin we een plaats innemen. Dus we zijn er eenmaal. Maar zodra we in een woestijn zijn, houden al die regels en wetten en normen en principes op. Dan ben je maar alleen. Dat is verder niks. Nou, dat is de beste vergelijking die je dan nog maken kunt met deze geestelijke waarheden, dan zijn we dus in de woestijn. Maar het is zo omdat we eigenlijk hemelsburgerschap hebben ontvangen in plaats van het aardse. Zodat zodra over in de Bijbel over de woestijn wordt gesproken, zouden we ook moeten denken aan de hemel en andersom. Omdat in beide gevallen het de uitbeelding is van het zijn buiten de lege plaats. En dat is wat Hebreeën 13 dan zei. Hè? Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En dat is een uitdrukking die ontleend is aan deze dingen, deze riten van de grote verzoendag. De hele Hebreeënbrief doorstaat dat we een toegang hebben tot de troon der genade. De verzoendeksel is dat eigenlijk. Een toegang hebben tot de hemel zelf. Dat daar onze plaats is. En dat we door te komen tot geloof daar ook in zouden gaan. Wij kunnen niet echt de hemel inlopen, maar we kunnen wel tot geloof komen in hem die daar op de troon zit. En zo ontvangen we deel aan die hemelse positie. Maar als het uiteindelijk aan het eind van de brief praktisch gezegd moet worden in het laatste hoofdstuk. Nou ja, dat is eigenlijk niet eens. Dat is pas de brief eigenlijk hoor, het laatste hoofdstuk. Wanneer het dus gaat om de vraag van, maar wat moeten we nou hiermee met alle volgende 12 hoofdstukken? Dan staat in het 13e hoofdstuk. Nou, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de lege plaats. Laat ons van de hele wereld niks aantrekken en onze positie voor God innemen. Dat is het eigenlijk. Nou, dat is de woestijn. Nou, dus dat klopt precies met wat hier staat. We hebben hier te maken met Pi Hachirot, beeld van de dood, Migdol, opstanding, Baal Zephon, hemelvaart, en wanneer men die plaatsen gepasseerd is, is men in de woestijn, lees men de zee ook door, hè? Dan is men in de woestijn, maar het komt overeen met de hemelse positie van de gelovigen. Nou ja, dan staat er verder, onder andere dan, staat er verder, vers 3, Farao dan zal zeggen van de kinderen Israëls, zij zijn verward. Maar dat betekent gewoon besloten. Ze zijn verward in het land, de woestijn heeft hen besloten. Maar aangezien de vertalers geen twee verschillende woorden konden bedenken voor besloten, hebben ze dus voor de ene maar gekozen voor verward. Ze zijn de weg kwijt, is dan de gedachte. Maar dat zijn ze niet. De gedachte is alleen dat ook verwarring staat voor, men kan geen kant meer op. Het touwtje zit in de knoop, het is verward. Maar er staat dus twee keer hetzelfde. Ze zijn verward in het land, oftewel die woestijn heeft hen besloten. Ze kunnen geen kant meer op, is de gedachte. Maar ze kunnen wel een kant op. En zo is het met de mens. Die besloten is, zal ik maar zeggen, hij kan geen kant op. Ik kan wel zeggen, ik verlaat deze wereld, maar wat dan? Dan kom je in de zee en dan verdrink je. We verlaten Egypte, goed. Nou ja, dat is zelfmoord, zullen we dan maar zeggen. Daar komt het in de praktijk op neer. Dan raak je het leven kwijt. Er is geen andere mogelijkheid. We moeten door, heet dat gewoon in het Nederlands. Hè? We moeten verder. We kunnen niet stil blijven staan. We moeten verder. Het leven gaat verder, de tijd gaat verder enzovoort. Maar het kan hier niet verder. Zou Farao zeggen. Naar de normen van de wereld kan men niet verder. Maar men kan wel verder, want er blijkt... De mogelijkheid van de dood blijkt niet het einde te zijn. Men kan dwars door de dood heen inderdaad verder. Aan de andere kant van de Schelzee. Soms denk ik aan de andere kant van de spiegel. Maar dat mag ik niet zeggen, want dat is een beetje occult, hè. Aan de andere kant van de spiegel. En die verhalen kennen jullie toch? Dat is allemaal klassiek, hoor. Hè? Ja. Je stapt in de spiegel en je komt daar in die andere wereld. Wat van God? Hè? Ah, maar met een beetje wat gelezen hebt, moet je dat toch weten, zo weer, hè? Zulke dingen. Dat zijn er zo van die gedachten, hè. Men kan toch verder. Kan eigenlijk niet, maar men weet dat het op een of andere manier zou moeten kunnen. Nou, dat kan ook. Niet in de dood, want daar gaat het bestaan niet verder, maar aan de andere kant van de dood. Dat weet u, hè. Is een leven na de dood, is altijd, ja, dat wel. Maar meestal als men vraagt, bedoelt men, is een leven in de dood? En dan is het antwoord altijd... Nee, dat niet. Niet aan de andere kant van sterven, maar wel aan de andere kant van de dood. Dat is namelijk opstanding, vanzelfsprekend. Daar gaat het leven verder. En Farao denkt van niet, maar dat denkt de overste van deze wereld wel vaker. En dan kom ik terecht in 1 Korinthe 2. Ja, zoek het maar eens op, ja. Ja, soms denk ik, iedereen kent die tekst uit het hoofd, maar dat is niet altijd zo, hè. Het hoeft ook niet echt, hoor. Maar het is wel makkelijk. Als je het uit het hoofd kent, hè. 1 Korinthe 2. Vers 7. Maar wij spreken wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid. Daar heb je het begrip verborgenheid. Daar doe ik het niet eens om, maar dat staat hier ook, hè. Wij spreken wijsheid Gods bestaan in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid. Dat woord staat hier ook, hoe is mogelijk, hè? Tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was, en de wereld is Egypte, dat weten we langzamerhand, hè? En er staat er, een wijsheid of een verborgenheid, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Nou, dat is dus onder andere Farao, de overste deze wereld. Maar eigenlijk is het natuurlijk Satan, want dat is de overste deze wereld, de God deze eeuw. Want indien zij ze gekend hadden, namelijk die verborgenheid en die wijsheid Gods, indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruist hebben. Oftewel, dan zouden zij de Heer der heerlijkheid, oftewel de Heer die verheerlijkt zou worden, maar dat wisten ze niet. Zo zouden zij de Heer, die verheerlijkt zou worden, niet gekruist hebben. Want het kruis was de eerste stap eigenlijk op weg naar de verheerlijking. Het was niet verheerlijking, hoor, het kruis. Het was zelfs het tegendeel. Het was niet verhoging, maar vernedering. Het was geen heerlijkheid, maar schande. Het vloekhout, weet u wel. Maar zij zouden die Heer niet gekruist hebben als zij geweten hadden dat hij uit de dood, aan de andere kant van de dood bedoel ik ook altijd, hè, zou opstaan. Heel simpele zaak, hè. Dan als ze geweten hadden dat hij zou opstaan uit de dood en dus zou worden de eersteling van de nieuwe schepping, dan zouden die oversten van de wereld er alles aan gedaan hebben om te laten leven. Dat hadden ze ook niet graag weliswaar. Maar dat is dan beter dan dat hij via de ontsnapping, via de dood, hè, aan hem zou ontkomen en dan aan de andere kant van de dood zou opstaan. Ja, ze hebben hem de dood ingejaagd, de grot in, maar zij wisten niet dat aan de andere kant van de grot er nog een uitgang was. Heel goed, dat was niet, dat is ook klassiek, hè? Verdwalen in een grot. En dan, ja hoor, dan vindt men een uitgang. En let er nou eens op in de literatuur, let er nou eens op. Die uitgang is bijna altijd boven. Is zo, hè? Jazeker, zeker. Dat zo hoort het ook. Opstanding, omhoog en hemelvaart. Nou, dat is het verhaal. En wat hier staat, vinden we dus ook terug in Exodus 14. Namelijk, de farao zegt... Ze zijn verward in het land, de woestijn heeft hen besloten, ze kunnen geen kant meer op, nou heb ik ze en ik jaag ze de dood in. Dat gebeurde ook, De Schelfzee is dan een beeld van de dood, uiteraard. Schelf trouwens, Schelfzee. Schelf staat gewoon voor gras, hè? Dat is gewoon gras. En de gras op zich, heb ik net al gezegd, is een beeld van de vergankelijkheid van het leven. Trouwens, wat vertaald is met schelf, soef, soef is dat, hè? Soef in het Hebreeuws. Dat woord betekent wegnemen of tot een einde brengen. En dat betekent, dat is de dood dus, hè? Dat is duidelijk, hè. Het heet dan wel geen Dode Zee, maar zo had het ook kunnen heten, de Schelfzee. Maar in ieder geval, de farao denkt van nou heb ik ze, ik jaag ze de dood in. En de oversten deze wereld dachten dat van de Heer Jezus. En in beide gevallen zaten ze ernaast, want de Heer stond op uit de dood. En Israël met de engel met Gods voor hun aangezicht en met Mozes natuurlijk, trok weer uit de Schelfzee. Ze gingen erin en eruit, want het water moest wijken. Dat is trouwens ook niet voor het eerst dat zoiets gebeurt, want herinnert u zich nog? Jozef, jawel, Jozef werd geworpen in een put. En wat staat er dan? Er was geen water in. Hij had erin moeten verdrinken. Maar het gebeurde niet. Hij kwam er dus weer uit. Ja, precies hetzelfde verhaal. Ook daar weken de wateren. De wateren zouden er hebben moeten zijn, maar ze waren er niet voor de gelegenheid. De Schelfzee net zo, water had er moeten zijn, maar toen Israël er door moest, toen was het water er niet. Het verdween en zo werd de dood overwonnen. Prachtig type uiteraard. Nou, eens kijken wat ik nog meer moet noemen uit het verhaal. Vers 4 van Exodus 14 zegt dan: en ik zal Farao's hart verstokken, dat hij hen najagen, en ik zal aan Farao en aan al zijn heer verheerlijkt worden. Ineens komt dat woord weer om de hoeken, verheerlijkt. Maar in het Nieuwe Testament is heerlijkheid de heerlijkheid van de opgewekte en verhoogde Christus aan de rechterhand Gods. En heerlijkheid is het evangelie van de heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. En dat is een andere naam voor het evangelie van Paulus. Dat wil zeggen dat die heerlijkheid juist en vooral het onderwerp is van de prediking van de boodschap met betrekking tot de gemeente. Omdat de gemeente immers in zijn heerlijkheid zou delen. Het is immers het evangelie tot verkrijging van eeuwige heerlijkheid. Zo heet het ook een keer. Ik geloof in Thessalonicenzen. Maar goed. Zo gebeurde het vervolgens ook. Nou, we kennen die geschiedenis. Dan lees ik nog even. We hebben nog hier en daar wat uit, hè. In vers 13. Mozes zeide tot het volk: vreest niet. Staat vast, als dat geen beeld is van levenskracht en dus van opstanding, dan weet ik het niet meer, hè. Vreest niet, staat vast en ziet het heil des Heren. Ziet het heil des Heren. Daar staat eigenlijk zo, er staan de namen van Jezus en Jehovah eigenlijk achter elkaar. Yeshuat, Jehovah, het heil des Heren. Maar het begrip heil vormt tegelijkertijd eigenlijk de naam, of de basis van de naam van Jezus, Joshua. Ik vergeet helemaal iets leuks te vermelden. Als er staat in vers 3, dan staat er: ze zijn verward in het land en dan die woestijn heeft hen besloten. Daar staat er het Hebreeuwse woord sagar. En dat is ons Nederlandse woord. Huh? Sagar. Wat is dat, Nederlands? Nee, sigaar. Sigaar. Een sigaret. Een sigaret, dat betekent letterlijk een kleine sigaar, hè? Maar het woord is sagar, besloten, is gewoon een sigaar. Dat is ook besloten namelijk. Door het tabak wordt ingerold en besloten. Dekblad eromheen en zo. Het zit erin vast, kan er niet meer uit. Dat is gewoon het hele woord, hè? En u weet wat er aan de hand is als je de sigaar bent? Dan ben je besloten. Dan zit je vast, dan kun je er niet meer uit. Dan ben je de sigaar. Precies dit woord, hoe het in het Nederlands komt, gekomen is, weet ik niet. Het zal wel zijn via het Jiddisch. Je bent sagar, je bent besloten. Oftewel, je bent een sigaar. Wat zou het nog anders betekenen, hè? Het is een sigaar in de uitdrukking, je bent een sigaar. Is kennelijk een verbastering van een Jiddische, dus Hebreeuwse uitdrukking. Maar goed, dat even terzijde. Dan kunt u dat misschien onthouden. Nou goed, vers 13 waren we dus. Het heil des Heren. Die uitdrukking komt wel eens vaker voor. Zo van: het heil is des Heren. Het is ook ongeveer de laatste woorden die Jona bidt als hij in de dood is. Nou ja, in de zee. Vooruit, in de zee, jawel. Maar dan moeten ook de wateren wijken. Het heil is des Heren. En dan staat er meteen achteraan dat. En toen spuwde de vis Jona op het droge. En toen was het ook de derde dag trouwens. De datum staat er niet bij, maar de derde dag was het soms, denk ik. Het zal ook wel 17e van de eerste maand geweest zijn dan. Maar goed, je mag er niet meer van maken dan er staat natuurlijk. Hè? Maar dan vind je dezelfde uitdrukking, het heil des Heren. Maar het is eigenlijk de verwijzing naar de naam van de Heer Jezus. En ziet het heil des Heren dat hij heden aan uw lieden doen zal, want de Egyptenaars die ge heden gezien hebt, zult gij niet wederzien in eeuwigheid. Nou ja, dat in eeuwigheid, dat weet u langzamerhand, hè. Dat hoeft niet te betekenen, helemaal nooit meer. Maar in ieder geval, ze zouden verdwijnen, dat is maar de gedachte. En dan vers 14, de Heer zal voor jullie de strijden en gij zult stil zijn, zodat het betekent dat de Heer voor hen de overwinning zou behalen en zij zouden in de Heer meer dan overwinnaar zijn. Want dat betekent het, hè. De Heer zou hen de overwinning geven, ik zeg altijd, als dat zo is, dan betekent het dat als men de overwinning ontvangt zonder ervoor te strijden, is men meer dan overwinnaar. En dat is de uitdrukking uit Romeinen 8. Waar Christus de overwinnaar is natuurlijk, er staat ook dat hij gestorven is, dat wat meer is, dat hij is opgewekt, dat hij zit aan de rechterhand God, staat er ook alle drie achter elkaar, die drie uitdrukkingen. En daarna staat er dat wij in hem meer dan overwinnaar zijn. Nou, je zou bijna denken dat Paulus eerst Exodus 14 gelezen heeft. De Heere zal voor jullie strijden en gij zult stil zijn. En toen zei de Heer tot Mozes, wat roept gij tot mij? Dat vind ik altijd zo'n machtig mooie uitdrukking, hè. Wat roept gij tot mij? Er staat eigenlijk gewoon, wat sta je nou toch tot me te roepen? Het is bijna hetzelfde als, foei, hoe suffend staat gij daar? Een lied uit de bundel, maar ik weet niet van wie natuurlijk, hè? Welke bundel. Maar, hè? Niet, nee, dat zei ik toch ook niet? Nee. Maar inderdaad, wat sta je toch tot me te roepen? Wat roept gij tot mij? Zegt de kinderen Israël dat ze voortrekken. Gewoon doorgaan. Ja, dat is de dood. Dat is de schaal. Nou en? Ja, voor een mens ziet dat er nou eenmaal beroerd uit. Maar voor God niet. Dus die zegt gewoon, doorgaan. Doorlopen. Even je staf op. Dat had hij al zo vaak gedaan. De staf die immers een beeld is van opstanding. Even je staf op. Strek uw hand uit over de zee en klief dezelfde. Even de zee doorsnijden. Klief dezelfde. Dat de kinderen is als door het midden der zee gaan op het droge. De weg lijkt onmogelijk, maar de weg is niet onmogelijk. En daar gaat het maar om. En zo gebeurt dan ook, er staat dan in vers 21. Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de Heere de zee weggaan door een sterke oostenwind. Waar kwam hij dus vandaan? De wind van God. Oosten staat voor de oorsprong. En dus kwam het van God. De Heer blies, de Heer komt altijd uit de oosten. Daarom is de ingang van de tempelen, van de tabernakel ook altijd aan de oostzijde. Daarom komt trouwens ook de verdrukking uit het oosten. Volgens Matthäus 24. Komt ook van de Heer. Maar een sterke oostenwind. Sterk is duidelijk genoeg. Wind staat in het algemeen ook voor geest. Dus voor een sterke geest die uit het oosten kwam. En zo hoort het ook. Want het is de opstandingskracht van Christus. Die geest is het. Ik denk dat het dezelfde wind was die de discipelen hoorden trouwens ook. Op de beroemde Pinksterdag. Zij hoorden het geluid van een sterke gedreven wind. Nou. Dus zo deed de Heere de zee weggaan door een sterke oostenwind. Die ganse nacht door Gods adem. Dezelfde ademwind. Dezelfde adem waarmee hij het uitspansel maakte in Genesis in de tweede dag. Dezelfde wind. Een adem die hij in Adam blies. Waardoor hij tot leven kwam. Diezelfde wind blaast hier de zee droog, maar het is diezelfde wind waarmee hij op ons geblazen heeft en op de discipelen in de tijd. En zij ontvangt de Heilige Geest op de dag van zijn opstanding. Het vraagt er tussendoor hoeveel discipelen waren dat toen? 10. 10. Nee, er staat boven verschijning van Jezus aan de elven. 1 elf, 2 elf, nou ja, de elven. Nou nee, goed, dat is ook een raar uitdruk. Nee, maar dat is Johannes, hè. Er staat verschijning van de elfen, maar het waren niet de elfen, het waren dan had het de twaalfen moeten staan. Want er waren de twee niet. Judas was er niet, Thomas ook niet. Dus het waren de tien. En voor de aardigheid dan maar even. En waarom zijn dat er daar tien? Ja, omdat er twee niet waren. Oké. Ja, het kan niet missen, want er waren de twee weg. Namelijk Judas, die staat voor het Joodse volk. De twee stammen dus. En Thomas was er niet en die is ook een beeld van het Joodse volk. Want Judas is een type van het Joodse volk dat de Heer verwierp in het verleden. En Thomas is een beeld van het Joodse volk dat in de toekomst alsnog de Heer zal aannemen. Na 7 dagen, oftewel aan het eind van de 7e week. Als Laban hem ingehaald, en dan, nou goed, laat me zitten. Dat is wat moeilijk te maken. Maar dat is Thomas, hè, de bekering van Thomas. Een week later is een beeld van de bekering van Israël aan het eind van de 7e week van Daniël. Kortom, Judas en Thomas zijn beiden een beeld van het Joodse volk. En...